Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier met een leuke boodschap. Op 6 oktober gaan we een live show opnemen met publiek en daar kan jij bij zijn. Ga naar lux-nijmegen.nl/NRC en koop daar je kaartje. En dan zien we je misschien 6 oktober in Nijmegen.
Ja, ik had totaal geen enkel idee van dat het vertrouwen van 0,0. En ik heb het ingenomen. Het is niet vies om in te nemen. Je doet het onder de tong. En dan, dan wacht je 5 minuten en dan drink je wat water daarna. En mijn broer zag eerder dat er wat veranderde dan ik het voelde. En na 3 kwartier kon ik gewoon uit de stoel opstaan zonder me op te moeten duwen. En kon ik de trappen aflopen. En was ik, kijk, de wereld was niet veranderd, maar mijn waarneming was veranderd.
Vandaag hebben we het over ketamine en je hoorde hier Harry Jaspers, gepensioneerd huisarts die leed aan een ernstige depressie en in ketamine uiteindelijk toch een middel vond dat hem hielp en de depressie op afstand hield. En ketamine is natuurlijk een stof met veel gedaante en verschillende reputaties. Mensen uit het uitgaansleven die kennen het misschien als partydruk om hun waarneming te veranderen. Artsen kennen ketamine al veel langer als narcosemiddel. En de laatste jaren komt ketamine ook in beeld als potentieel antidepressivum. En dat maakt het een hele interessante stof om vandaag over te hebben. En daarom is aangeschoven Nikki Korteweg.
Hallo.
Hey, je bent medisch redacteur bij Wetenschap. En jij hebt je verdiept in ketamine. In de aflevering 48 over depressies en therapieën daartegen hebben we het er al even over gehad. En toch zat er aan het staartje, hadden we het even over ketamine, maar er zat nog meer in, een groter verhaal in om te vertellen. En daar ben jij ingedoken. Waarom is, als je het heel kort mag zeggen, waarom is ketamine zo'n interessante stof om het over te hebben?
Ketamine is interessant bij depressie, omdat het op een hele andere manier werkt dan alle bestaande antidepressiva. En daarom zijn onderzoekers zo enthousiast daarover en willen ze heel graag weten of dat nou echt iets is om aan mensen te kunnen geven.
Ja, dus je kunt ook wel stellen dat de wetenschap echt aan de slag is gegaan met ketamine om uit te zoeken of dit nou een nieuw middel kan zijn in het arsenaal.
Een nieuw middel voor de mensen bij wie alle bestaande middelen niet werken. Dat zijn er helaas nog best wel veel. Ik denk dat bij 2/3 van de mensen dat ze goed reageren op bestaande middelen. Maar er blijft een grote groep waar niks bij helpt. Ja. En daar zou ketamine een uitkomst voor kunnen bieden.
Ja. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
Je hebt de portefeuille geestverruiming toch wel.
Geestverruiming, ja.
Onder jouw hoede.
Ja, en ketamine die is zoals het. Het is een wonderlijk middel, want het werkt. Dus LSD en psilocybine, wat in die paddenstoelen zit, dat werkt op een bepaald soort receptor in het brein. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. En de ketamine werkt weer op een totaal ander systeem. Net als dus bij de depressie. Dus het werkt natuurlijk op hetzelfde systeem. Maar dat zowel voor depressie als voor hallucinatie. En misschien ook wel voor verdoving. Maar dat werkt denk ik net anders. Het is een soort nieuw middel wat de laatste 10 jaar heel veel onderzocht. Steeds meer onderzocht wordt. En ja, het geeft gewoon een ingang in de onvoorstelbare complexiteit van het brein. Want ik heb vooraf met Nikki nog naar allerlei plaatjes zitten kijken van hoe ketamine nu precies op welke synaptische spleet hoe en waar werkt. Met remming, stimulatie, remming. Je kunt ook stimulatie, kun je weer remmen enzovoort. En dat is zo ingewikkeld dat het eigenlijk wonderlijk is dat we er nog zoveel kennis over kunnen krijgen eigenlijk.
Ja, ketamine ligt onder het vergrootglas, kunnen we wel zeggen. En ik denk dat de meeste van onze luisteraars misschien ketamine kennen uit het uitgaanscircuit. Daarin heeft ketamine de laatste jaren echt een opmars beleefd. En we kunnen ook heel even luisteren naar een fragment van Drugslab van Bastiaan Rosman die ketamine gebruikt. En dan zijn ervaringen beschrijft.
En je voelt het al wel lekker, toch?
Ja, mijn zicht. Dat is nu een beetje aan het golven. Zo. Zo. Wow, dit is vet raar, jongen. Nou, alles rekt uit. Soms zo.
Nee, doe je ogen eens dicht. Hoe is dit?
Ik zie een aap.
Oké.
Okay. Zo'n oranje aap met zo heel veel haartjes. Dat zag ik. En die keek zo op me aan. Oh, dit is zo raar. Dit is echt zo raar.
Ja, Nicky, als we het hebben over ketamine als partydrug, wat maakt ketamine daar geschikt voor? Welke effecten heeft het gewoon op je psyche, op je gemoedstoestand, waardoor het interessant kan zijn om dat op een feestje te gebruiken?
Ja, ketamine heeft eigenlijk drie effecten. Je gaat ervan hallucineren. Je gaat ervan dissociëren. Dus je geest komt los van je lichaam, bij wijze van spreken. En het legt je lam. Het is een verdovingsmiddel. Dus op een gegeven moment, als je te veel neemt, kan je niet meer bewegen. En die dingen bij elkaar, die zorgen voor een hele vreemde ervaring. Je ervaart de dingen heel anders dan ze in werkelijkheid zijn. Je ziet gekke dingen, zoals die aap met oranje haren. Maar er zijn ook mensen die vinden dat hun lichaam waar alsof het van hout is gemaakt of van rubber. Of dat ze hele lange benen hebben. Of dat ze heel klein zijn juist. En als je er heel veel van neemt, dan kun je in een keel raken. Dan ben je meestal, kun je helemaal niet meer bewegen, niet meer lopen, niet meer praten. Dat kan.
Dan ben je niet aanspreekbaar voor de buitenwereld.
Nee. En dat kan heel fijn zijn, heb ik gelezen op allerlei partyfora. Maar het kan ook beangstigend zijn natuurlijk. Als je niet kan bewegen, net als in een nachtmerrie, niet kan schreeuwen, dan kan het ook heel vervelend zijn.
En wat zijn normale manieren om het te nemen? Als je snuiven mensen het, slikken ze het? Hoe neem je ketamine tot je?
Ja, wat ik gehoord heb van mensen die dat wel eens gebruiken, is het meestal snuiven of toch slikken.
Ja. Ja. Als je het dan hebt over dat dissociëren, dat lijkt me best wel een ingewikkeld gevoel voor een feestje, zeg maar. Dus dat moet ook niet te lang aanhouden, kan ik me voorstellen. Heeft ketamine daarin nog eigenschappen die het geschikter maken als partydruk dan andere hallucinogene of dissociërende stoffen?
Ja, dat hoor ik ook wel terug van mensen die dat wel eens gebruiken. Dat het fijn is dat je gewoon het even kan gebruiken. En als je dan geen zin meer hebt, als je geen zin hebt om urenlang in een of andere trip te zitten, dan kun je lekker ketamine nemen, schijnt. Ik denk wel dat afhankelijk is van de dosis. Hoe hoger de dosis, hoe langer het duurt. En hoe
dieper het gat misschien.
Ja, hoe dieper het gat.
Volgens mij is
het,
ik krijg uit een paar verhalen die ik hoorde, maar ook wat ik in de literatuur lees, dat er wel een heel groot verschil is tussen een lage dosis en een hoge dosis. Dat die lage dosis wordt K-land genoemd. Dus de K van ketamine natuurlijk.
En ja, dan ben je lekker zweverig, een beetje dromerig.
Een soort hashish effect. Ja. Met dat woord heb ik natuurlijk mijn leeftijd verraden. En als je dus een hogere dosis hebt, dan kom je in dat keel. Dan beuken die hallucinerende en die verlammende effecten er goed in.
Ja.
En dat was ook wel grappig, want er staat hier dan zo'n nuchter medisch stuk. Dat als je dus, dan verlies je dus het bewustzijn van de omgeving, waardoor de gebruiker wordt blootgesteld aan fysieke verwonding.
Ja, nou ja, ik hoorde inderdaad dat er iemand wel eens tegen een lantaarnpaal is gefietst, omdat hij niet meer kon ontwijken. Hij zag de lantaarnpaal wel, maar hij kon niet meer zo aan zijn stuur trekken dat hij eromheen ging.
Het is verder, dat is volgens mij het grootste gevaar. Dat is eigenlijk net als bij LSD natuurlijk. Dat is, je moet goed begeleid zoiets doen. Of in ieder geval dat je niet naar buiten kan stappen van Tino. Dat is echt gevaarlijk. En maar echt dodelijk. Ik vond een of ander stuk uit. De Chinezen doen er ook heel veel onderzoek naar. En die hebben echt hun best gedaan om overal in archieven en ook in Amerika te kijken of er doden zijn gevallen door ketamine. Maar die hebben ze eigenlijk nauwelijks gevonden. Want altijd waren er wel andere. Er waren dan heavy users. En die hadden dan zoveel drugs dat je eigenlijk niet wist waar ze dan dood
wat
waren
gegaan. Wat het dan precies was. Ja. Maar kunnen we nadelen aanwijzen van ketamine voordat we het neerzetten als een soort nirvana?
Als je te veel bij ratten sterven er allerlei hersencellen. Ja, als je er heel veel van gebruikt.
Als je er veel van gebruikt, dan krijg je geheugenproblemen en je krijgt blaasontstekingen. Er zijn zelfs verhalen, medische verhalen, waar die hele blaas verwijderd moest worden.
Een heel gek bijeffect natuurlijk.
Ja, dat heeft te maken met wat ketamine doet op zenuwcellen en ontstekingscellen in de blaas specifiek. De lever kan er ook niet goed tegen. En het is niet dodelijk, maar ik las ook wel verhalen.
Dat is de hele geruststelling
natuurlijk. Nee, ik las wel verhalen dat mensen, als je niet kunt bewegen en je moet overgeven, dan kan je natuurlijk stikken in je eigen braaksel. Dat wordt wel gerapporteerd, ja.
En zoals sommige stoffen kunnen verslavend zijn, is daar iets van bekend als het gaat om ketamine?
Ja, ketamine is wel verslavend, maar vooral geestelijk. Dus ja, je wil er steeds meer van, omdat je die ervaring weer wil. En je moet ook wel steeds meer, steeds hogere doses gebruiken om dezelfde ervaring te krijgen. Maar lichamelijke verslaving is er eigenlijk niet.
En dan is het onderscheid tussen een fysieke en lichamelijke verslaving dat bij een lichamelijke verslaving heeft je lichaam het bijna echt nodig om te functioneren.
Terwijl... Ja, dan krijg je echt ontwenningsverschijnselen als je ermee stopt. Ja.
En dan kennen we vooral van opiaten als heroïne, denk ik.
Ja.
Maar ketamine is dus nu in de party scene beland en steeds populairder onder mensen die uitgaan. Maar zo is het niet ontwikkeld. Het heeft een hele andere geschiedenis. En daar ben je ook een beetje ingedoken, Nikki.
Ja, het is natuurlijk helemaal niet bedoeld als partydruk. Het is ontwikkeld als verdovingsmiddel, een narcosemiddel, al in de jaren 60. En het wordt nog steeds gebruikt als narcosemiddel, bij ouderen en kinderen vooral. En ook bij diergeneeskunde, dieren onder narcose brengen.
Ja, en daar moet ik nog eigenlijk wel even iets rechtzetten, want in aflevering 48... toeterde ik het verhaal na dat ketamine ooit bedoeld zou zijn specifiek als middel om paarden te verdoven. En toen maakte we nog een grapje, haha, ketamine is een paardenmiddel. Maar we kregen ook een reactie van een luisteraar die zei van ja, dat is een beetje een verhaaltje om ketamine weg te zetten. Want het wordt inderdaad gewoon gebruikt in de diergeneeskunde. Maar
ook voor hamsters.
Ook voor hamsters, ja. Ook voor katten, ook voor, weet je, dus het is gewoon
schildpadden.
Ook een verdovingsmiddel. In die zin niet specifiek voor paarden of grote dieren.
Nee.
Maar daar zit ook een soort logische, want je hoort dan dat het vooral bij dieren wordt toegepast. Dan denk je, een paardenmiddel. En dan krijg je dus gelijk de associatie met een grof middel. Maar in dit geval zit er misschien toch wel iets in. Want het is bij mensen wordt het voorzichtig toegepast, want het was eigenlijk het ideale verdovingsmiddel, begreep ik. Alleen, ja, die hallucinaties. Ook als mensen uit hun verdoving wakker worden, dat ze dan nog een beetje na hallucineren. Dat wil je niet in je ziekenhuis. Dat vinden mensen ook niet fijn.
Nee, en toch wordt ketamine nog steeds gewoon gebruikt.
In lage doses.
Ja.
Nou, en ze gebruiken ook een vorm van ketamine waar je dat minder hebt. Die hallucinaties en die dissociatie. Dus dat loskomen van je lichaamsgevoel. Want ketamine is normaal een mengsel van een linksdraaiend en een rechtsdraaiend molecuul. En daar krijg je die hallucinaties bij. En in de operatiekamer en ook in de onderzoeken tegen depressie, daar gebruiken ze vooral de linksdraaiende variant.
Die is minder hallucinant.
Ja, die is minder hallucinant.
Maar wat geven ze dan aan dieren?
Dat mengsel.
Ja, het goedkope mengsel natuurlijk.
Oh,
omdat je dan,
dat weet ik eigenlijk niet.
Er zit iets geks in. Want bij toch maar dat paard, als je dat paard verdooft. Ja, die hallucineert zich helemaal gek. Alleen dat merk je dan niet zo erg.
Dat weet ik niet eigenlijk. Nou, wat ze gebruiken voor dieren. En ik weet ook niet of paarden wel hallucineren.
Tuurlijk. Het is toch gewoon een zoogdiereffect.
Wat hallucineren ze dan? Nee, goed, dat is een vraag om over na te denken. Maar het maken van... Het maken van één specifiek spiegelbeeld is vaak duurder en ingewikkelder. Dus het zou me, ik weet het niet zeker, maar het zou me niet verbazen als ze dieren inderdaad het goedkope mengsel geven. Want het precies voor zorgen dat je maar één variant krijgt, dat heeft vaak wat extra reactiestappen nodig. Want het is wel grappig, gewoon links draait en rechts draait, dat klinkt een beetje... Mensen hebben al gauw de associatie met yoghurt. Met kruidenvrouwtjes die zeggen, ja, je moet hier alleen de linksdraaiende yoghurt nemen. Maar het is in de scheikunde gaat het serieus om verschillende stoffen die verschillende effecten kunnen hebben. Omdat ze elkaar spiegelbeeld zijn. Ja, maar je zei net dat het vooral op dit moment nog gebruikt wordt bij ouderen en kinderen om die te verdoven. En waarom is dat dan?
Omdat ketamine eigenlijk als een van de weinige narcosemiddelen de ademhaling en de hartslag niet onderdrukt. Dat is een van de risico's bij narcose, dat je hart blijft stilstaan. Bij ketamine heb je daar minder risico op. Dus bij gevoelige groepen doen ze dat. Kinderen en ouderen gebruiken ze vaak ketamine.
Ja, en het is ook de reden dat ketamine nog steeds in alle ambulances in Nederland gewoon meegaat als ze op een ongeluk afgaan.
Ja. Hebben dat standaard in een assortiment.
Dus hier wordt ketamine gebruikt?
Ja, dat kan.
Ja?
Ja.
Ja, ik wil dat laten zien. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat kunnen we laten zien. Kijk. Dat is een pil ketamine.
En dat spuit je dan in?
Ja, dat gebruiken wij in een infuus. En dat gebruiken we als pijnstiller. We hebben twee soorten pijnstillers op de ambulance. We hebben een morfine-achtige pijnstiller en ketamine.
Ja.
En omdat ketamine een middel is wat ook een klein beetje narcose geeft, kan het ons heel goed helpen als we mensen met bijvoorbeeld een beenbreuk die we willen vertillen van straat op de brancard. Om die goede pijnstilling te geven, maar ook een beetje te laten slapen. Zodat we ze veilig op elkaar kunnen tillen. Ja. Het mooie van ketamine is dat in tegenstelling tot andere narcosemiddelen, dat ook de bloedsomloop, maar ook de ademhaling van de patiënt intact blijft. En dat is bij normale narcosemiddelen niet zo.
Ja, dus er is eigenlijk al best wel veel ervaring met deze stof, als ik het zo hoor, in ieder geval in het medische circuit.
Ja, jarenlang, ja, sinds de jaren 60. Dus dat is echt 60 jaar ervaring met, ja, met die stof. Dat is ook zo mooi.
Deze broeder haalt het zo uit zijn zak als hij iemand met een beenbreuk ziet liggen.
Ja, en dat vind ik dan wel interessant aan ketamine, dat het toch pas nu, je hebt aan de ene kant de medische stand die al weet hoe het zit en wat het doet. Het komt op in het partycircuit. En dat het dan toch nu pas, en dan komen we bij de kern van deze aflevering aan, maar dat het nu pas in zicht komt als een mogelijk antidepressivum.
Ja, dat is bijzonder, ja.
En ik vroeg me toch af van, hoe begint dat? Is dat... je hebt te maken met duidelijk een psychoactieve stof. Een stof die iets doet met het brein. Dat ervaren alle gebruikers. Is het dan zo dat al die stoffen standaard ook een keertje langskomen in een rijtje als het gaat om van welke antidepressiva kunnen we vinden? Wordt er dan in het bijzonder naar dat soort stoffen gekeken?
Nou, dat niet, maar het... wordt wel gebruikt. Het werd vroeger gebruikt ook als model voor schizofrenie. Omdat het natuurlijk hallucinaties opwekt. En dat dan lijkt op schizofrenie. Maar dat is ook wel weer verlaten.
Maar in de zin van, je geeft iemand dat. En dan kunnen psychiaters... Of je geeft het aan een psychiater, zodat hij zich kan voorstellen hoe het is om schizofreen te zijn.
Ja, dat.
Want, ja, wat heb je er anders aan?
Gewoon kijken wat er gebeurt als mensen hallucineren. Ja. Wat er in het brein gebeurt, weet ik het. Leggen ze in een hersenscanner. Nou goed, dat was in die tijd nog niet. Maar wat je hierbij ziet is dat rond 2000 ongeveer verschenen er ineens een aantal case studies in de literatuur. En ik denk dat gewoon toevalstreffers zijn. Dat mensen hebben gezien bij één persoon dat die depressie daarvan opklaart.
Die had zijn been gebroken. Ambulance, ketamine erin. Knapte gelijk op.
Wie weet, ja. Ja. En dat heeft eigenlijk de interesse gewekt van onderzoekers die dat dan nader wilden bekijken.
Ja, want
ik denk de afgelopen 10 jaar zijn er een aantal kleinere onderzoeken verschenen waar inderdaad hele goede resultaten uitkomen bij depressie.
Ja, want je zei aan het begin al dat ongeveer 1/3 van de mensen niet gebaat is bij, of in ieder geval niet verder komt met de therapieën die op dit moment op de markt zijn. Moet je in dat licht ketamine dan ook zien als iets wat een oplossing zou kunnen zijn voor die 30% die niet geholpen kan worden op dit moment?
Ja, dat zou zeker kunnen, want de bestaande middelen die zijn eigenlijk allemaal geënt op serotonine en andere monoamines. En het idee is heel lang geweest dat depressie door een tekort aan serotonine komt. Maar het blijkt nu al een tijdje dat het niet het hele verhaal is. Er zijn veel meer dingen die ook daarmee te maken hebben. En ketamine werkt op een heel ander neurotransmittersysteem. Serotonine is een neurotransmitter, gelukshormoon, zeg maar. En ketamine werkt op glutamaat, wat veel meer voorkomt in de hersenen. En duidelijk op een andere manier werkt.
En glutamaat is dan net als serotonine wel een signaalstof, maar met een andere rol in het zenuwstelsel.
Ja, een hele andere rol. Dus dat zou kunnen dat, kijk, voor 1/3 van die patiënten werken de bestaande middelen niet. En als je die mensen gaat behandelen met ketamine in die studie, zie je dat dan 2/3 daarvan, dat die binnen een dag effect voelen. En dat effect blijft een week aan bij de helft daarvan. Dus nog steeds zijn er wel mensen bij wie het ook niet werkt. Maar er zijn toch ook wel mensen bij wie dat wel werkt.
Ja, dat is ook het verhaal van die huisarts aan het begin, die Jaspers. Die was al 20 jaar heftig depressief.
Ja.
En dan zo'n middeltje. Ik zeg het nou een beetje met een verkleinwoord.
Ja.
Dat werkt dan ineens. Dat is onvoorstelbaar.
Ja, dus hij is daar ook heel enthousiast over.
Want
en het gaat hier dus wel echt om een zware depressie die steeds opnieuw terugkomt, die niet te behandelen is, die niet reageert op 1, 2, 3, 4 andere middelen, andere manieren van behandelen. Dat soort uitbehandelde mensen, zeg maar, daar zou ketamine, daar gaan de onderzoeken nu over. die kijken of ketamine voor hen wel werkt.
Ja, want dat is wel goed om te zeggen dat is de fase waarin we ons nu bevinden. Is dat je dus aan de ene kant heb je dus case studies. En daar is die Harry Jaspers er ook eentje van. Dat zijn gewoon mensen die het proberen, die dat middel zelf opzoeken of die het tegenkomen, zeg maar. En ineens merken, hey, dit helpt voor mij.
Ja.
En dat, maar dan heb je als wetenschap, is dat een interessant gegeven. En moet je uiteindelijk die tweede stap gaan maken van je moet op een of andere manier, ja, er kunnen bij wijze van spreken 5 mensen die zeggen van dit is geweldig. Er kunnen 50 mensen roepen van dit is wat. Maar dat is nog voor de moderne wetenschapper is dat niet genoeg. Dus nee. Hoe ga je dan verder?
Ja, dat is wat je nu ziet is dat er een aantal kleine onderzoeken zijn geweest met kleine groepen patiënten die dat spul dan krijgen. En daar zie je veelbelovende resultaten. Maar nu moet je dat toch in grotere groepen gaan testen en heel goed bijhouden welke dosis dan, op welke manier dien je het toe, hoe lang moet je dat nemen, welke bijwerkingen zijn er, moet je het samen nemen met andere middelen. En dat moet allemaal geregistreerd worden en vastgelegd worden. Dus in die zin heb je, kijk, zo iemand als die huisarts die het zelf probeert, daar heb je wetenschappelijk gezien niks aan. Want zo krijg je dat spul nooit op de markt.
Nee, je hebt er wel wat aan, want het geeft aan dat er iets aan de hand is. Maar dat is het begin van onderzoek natuurlijk.
Ja, die case studies zijn het begin van onderzoek. Ja. Maar het is niet vastgelegd hoe het bij hem werkt bijvoorbeeld.
Nee, je kunt niet zijn buurman het ook geven omdat hij het krijgt.
Nee.
Zeg maar.
Je kunt nog geen recepten gaan uitschrijven op basis van wat
tientallen. Nee, en dat is dus de wetenschap wil dit gaan uitzoeken. Maar de patiënten die zijn natuurlijk heel erg, die willen heel graag dat dat snel op de markt komt. Het is vooral omdat het zo snel werkt. Ketamine werkt echt binnen 2 uur, weet je of het voor jou werkt. En daarom is het ook zo veelbelovend voor mensen bijvoorbeeld die suïcidaal zijn. Als je met zelfmoordgedachten rondloopt en dit is een middel dat je er snel uit krijgt, dan is dat prachtig. Vooral omdat de bestaande middelen, die serotonine middelen, daarvan weet je pas na 6 weken ongeveer of ze werken of niet. Dus dat maakt ketamine zo veelbelovend, omdat het zo snel werkt, omdat je snel weet of het werkt.
Ja, en die Harry Jaspers, die huisarts die in het begin ook klonk, die kon ineens weer de trap op. Op zich is dat ook wel gek eigenlijk, want ik bedoel, depressieve mensen kunnen toch wel de trap oplopen?
Ja, nou, dat verbaasde mij ook. Ik sprak hem en hij vertelde dat een van de eerste effecten was die hij merkte bij ketamine. En bij depressie is het kennelijk ook zo dat je motorische verschijnselen hebt. Je kunt heel actief worden of juist heel stijf, hele kleine pasjes. Hij vertelde dat zijn vrouw het altijd aan hem zag als hij een terugval had. Want hij heeft natuurlijk jarenlang pieken en dalen gehad, terugvallen in die depressie. En als hij een terugval had, dan zag zij het altijd aan de kleine pasjes die hij nam.
En weet je iets, waarom het zo snel, want met Prozac-achtige stoffen, dan moet je echt een tijd lang nemen voordat je, en is het ook gewoon niet altijd heel snel duidelijk of je daar iets aan hebt, of daar je gemoed van opknapt. Maar dit klinkt wel, dit klinkt bijna vreemd in hoe snel het, wat de Jaspers ook beschreef. Van ik stond op uit mijn stoel en de mensen om me heen zagen het al.
Ja.
Dat werkt dus heel anders.
Ja, het werkt op een duidelijk andere manier. Het is nog niet duidelijk hoe dan. Wat Hendrik al zei in het begin, is een enorme weerwar van allerlei plekken in het brein en op zenuwcellen waarop ketamine dan zou kunnen werken. Vanuit daar zou je wel die snelle effecten kunnen verklaren wellicht.
Is dat ook iets waar naar gekeken wordt met proefdieren bijvoorbeeld of met zenuwcellen in celkweek om te zien hoe dat werkt?
Ja, daar wordt zeker, dat is ook wel een van de mooie dingen van ketamine, dat het ook weer een nieuwe tool geeft, zeg maar, om te onderzoeken hoe het nou werkt bij depressie. En een van de dingen waar ketamine op werkt is de neuroplasticiteit. Dus het aantal vertakkingen, uitgroei van zenuwcellen en het aantal contacten die zenuwcellen met andere cellen kunnen maken. En dat wordt wel onderzocht. Bij muizen bijvoorbeeld zie je duidelijk dat ketamine de uitgroei van hersencellen weer, dat die dat stimuleert. Bij depressie zie je vaak dat die uitlopers van hersencellen afbreken en de contacten tussen hersencellen verbreken. En ketamine zorgt er juist voor dat dat weer aangroeit. En dat zie je ook bij kweekjes van menselijke hersencellen. Die kun je maken vanuit stamcellen. En daar zie je ook dat dat effect heeft op die vertakkingen van hersencellen.
Ja, en die andere lijn, zeg maar, dat je bij grotere groepen patiënten gaat kijken. Heeft dit zin om voor mensen voor te schrijven? En zo ja, hoeveel dan? Maar wat komt daaruit? Wat loopt daar qua onderzoek?
Ja, in Amerika liepen een aantal grotere trials. En daar is ook op basis van die trials heeft de FDA ook in maart een variant van ketamine, S-ketamine, goedgekeurd als neusspray. En dat is een versnelde registratie geweest, omdat de nood zo hoog is, omdat het zo'n veelbelovend middel is, bijvoorbeeld bij suïcide. Dus dat is ketamine met een neusspray. En ook in Nederland loopt er een grotere studie in Groningen, waarbij ketamine via de mond de toediening wordt onderzocht.
Ja, we kunnen even luisteren naar degene achter die dat onderzoek heeft opgezet. En dat is Robert Schoevers. En die vertelt hier bij BNR over zijn onderzoek en wat hij precies gaat doen.
Wat gaat u nou precies doen? Wat voor onderzoek bent u nu aan het doen?
Nou, wij zijn gestart met een onderzoek waarbij we 128 patiënten met ernstige depressies behandelen met of ketamine of een placebo. He, dat is een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek. En dat doen we 6 weken. We bouwen dat op en we bouwen het langzaam weer af. En daarna gedurende 4 weken hebben ze geen ketamine. Ze blijven hun antidepressivum gebruiken wat ze al hadden. Deels om te voorkomen dat ze weer terugvallen. Na de studie krijgen de mensen ook de gelegenheid. Want 50% van de mensen heeft het niet gehad. En dat weet ik niet en dat weet de patiënt niet. Maar iedereen krijgt de gelegenheid om daarna ook nog ketamine te proberen. En dan doen we dat net weer op een iets andere manier. Maar dus wij willen eigenlijk zoveel mogelijk leren over wat dat doet bij deze patiëntengroep. We hebben een aantal patiënten eerder behandeld om eens een beetje daar affiniteit mee te krijgen. En er waren een aantal mensen die daar een heel goed effect op hadden. Maar er is nog heel veel uit te zoeken.
Daar zit wel een spanning volgens mij, Nicky. Dat aan de ene kant heb je dus enthousiaste zelfgebruikers van ketamine, mensen met depressie die het zelf gaan proberen en lyrisch zijn eigenlijk. En aan de andere kant dan een onderzoeker die zegt, we moeten het rustig uitzoeken.
Ja, dat is een enorm spanningsveld, want inderdaad, die patiënten die kunnen niet wachten. En er zijn ook al slimme anesthesiologen die in Amerika bijvoorbeeld kliniekjes beginnen waar je gewoon dat een infuus kan laten aanleggen en even 2 uur ketamine kan laten toedienen. En dan kan je gewoon daarna weer de deur uit. In Duitsland gebeurt dat ook.
Ja, dat mag dan toch ook? Want iedere arts die mag er toch off-label voorschrijven?
Nee,
of niet?
Nee dat mag niet.
Maar dat mag gewoon niet?
Nee, je mag het niet voorschrijven voor een andere toepassing dan waar het voor goedgekeurd is. En het is alleen goedgekeurd voor narcose.
Maar ik vind er wel, er zit spanning tussen, maar ik vind ook, je ziet ook hoe moeilijk de werkelijkheid is. Want hier zie je dus de totale rigoureusheid van de wetenschap met dubbel blind, hè, placebo, misschien is het wel een placebo effect. Het moet allemaal uitgesloten worden en verschillende soorten patiënten waarschijnlijk en verschillende doseringen gaan ze doen. En dat komt ook, want kijk, we weten ongeveer dat het werkt op dat glutamaatsysteem wat overal in het brein zit. Dus dat is al, we weten echt verbijsterend veel, maar het is maar een heel klein beetje van hoe dat brein werkt. En dus dat is de onderkant, dat is de moleculaire kant. En dan aan de bovenkant zie je dat het effect is, maar hoe dat op elkaar plakt, waarom dan het afremmen van het glutamaat, want dat is het dan geloof ik, wat weer een stimulerend effect is. En dat is dan, ze vinden dan iets met uitgroei van zenuwen, maar hoe het werkt, dat kan wel, als de mensen die er heel blij mee zijn, die hoor je. En de mensen bij wie het niet werkt, die houden hun mond, bij wijze van spreken. Die blijven in een depressie. Die bellen niet de radio op dat ze iets moois hebben gevonden.
Ja, maar jij zegt dus in feite goed dat de wetenschap dit op de systematische manier aanpakt.
Ja, want je kan ook zeggen, weet je, we hebben hier een derde van alle depressiepatiënten die zijn moeilijk behandelbaar. We hebben hier een middel, je weet binnen een halve dag of het werkt. We maken gewoon een inschrijving, we geven het aan allemaal en we kijken bij wie het werkt en bij wie niet. Dat zou je ook kunnen doen.
Nou ja, dat is ook in principe wat er nu gebeurt bij Schoevers. Kun je aanmelden.
Ja.
Als je een depressie hebt die maar niet oplost met allerlei bestaande middelen, kun je bij hem aanmelden. Dan zijn er een aantal criteria waar je aan moet voldoen. En dan kun je meedoen in die trial. Maar wat Schoevers mij vertelde, en daar heeft hij echt al een punt. Kijk, als iedereen het zomaar zelf gaat proberen, dan leer je nooit met elkaar wat je nou precies moet doen. Hoe lang je het moet nemen, welke dosis, wat er nou eigenlijk gebeurt in je brein. Misschien kan je het wel een maandje nemen en hoeft het daarna niet meer. Of misschien is, weet ik het, die neusspray effectiever of juist niet.
En misschien is na een jaar weer terugslag. En
ja,
dan,
misschien hoef je het maar af en toe even. Ja. En dan af en toe een beetje een opbouwdosis weer doen. Dus al die dingen moet je toch uitzoeken. Ook voor alle andere mensen die er last van hebben.
Maar het zou ook kunnen dat er een bijeffect wordt gevonden. Wat het in feite ongeschikt maakt voor grootscheepse toepassing.
Ja. Dat zou
Want we hebben natuurlijk, wanneer was het? 20 jaar geleden is er die Prozac-revolutie geweest. En sindsdien is het idee van, nou, daar heb je toch een pilletje voor. Je hoeft toch niet meer somber te zijn. Hè, dat is het culturele cliché. Maar dat was eigenlijk een revolutie. Want daarvoor had je ook een paar middelen, maar ook niet zoveel. En toen hebben we die Prozac. Er is gewoon enorme behoefte aan een middel, maar
middel.
Kennelijk is het heel moeilijk om een goed middel te vinden.
Er wordt gewoon geen geld meer voor uitgetrokken.
Want?
Voor het onderzoek, ja. Gewoon omdat er zijn allerlei bestaande middelen. En het is heel langdurig onderzoek, heel moeilijk onderzoek. Dus er wordt gewoon niet meer gezocht naar nieuwe antidepressiva.
Dat is eigenlijk een schande, toch?
Ja.
Maar wat dat betreft,
dus ook daarom staan mensen te juichen. Meerdere mensen, wetenschappers, behandelaars en patiënten.
Wat ik wel interessant vind daarin is dat ketamine dus uit een heel andere hoek komt. Weet je, het komt niet uit farmaceutische hoek. Weet je, het komt niet uit allerlei drug discovery programma's die nieuwe medicijnen moeten opleveren. Maar het is dus een stof waar de mensheid, noem ik het maar even, al 50, 60 jaar ervaring mee heeft.
Ja. Ik ben dus ook wel benieuwd, en ik weet ook niet of daar een antwoord op is, of het uit de anesthesiehoek is gekomen om het tegen depressie te zetten, of uit de partydrukhoek. Want je hebt ook met LSD en psilocybine, dat is dat paddenstoelenspul, heb je ook, want dat wordt ingezet in antidepressietherapieën. En
MDMA ook in allerlei traumatherapieën bijvoorbeeld.
En wat dat betreft is het natuurlijk maar een klein detail dat die huisarts, die Jaspers heette die, zegt de wereld was hetzelfde, maar mijn waarneming was veranderd.
Ja.
En dan, ja, dat is natuurlijk precies wat er met die hallucinatie gebeurt. Die vastgeroeste paden worden een beetje losgehaald. En we hebben daar ook een hele aflevering over gehad toen, over het ayahuasca.
Nou, dat is ook wel een idee wat leeft, dat je bijvoorbeeld bij depressie kun je last hebben van trauma's uit de jeugd die je misschien helemaal weggeblokt hebt, waar je geen toegang meer toe hebt, maar waar je wel last van hebt in je dagelijks bestaan. En dat je met dit soort geestverruimende middelen dat losser maakt, dus weer de toegang naar die ervaringen losser maakt. En misschien inderdaad van die gebaande paden omlegt omweggetje maakt. Maar goed, dat zijn allemaal speculaties natuurlijk. Dat is niet aangetoond. Ja. Maar dat is, ja, daar heb ik wel met Schoevers ook over gehad. Dat het wel een idee is wat leeft.
Maar het is toch niet zo gek, Hendrik, dat je juist zoekt naar die stoffen waarvan die recreatieve gebruikers misschien opzoeken. En zeggen van dit levert mij een fijn gevoel op. Dat dan ook, ja, in zekere zin meteen interessante kandidaatstoffen voor therapeutische toepassing.
Er is natuurlijk heel lang een taboe op geweest op dat soort onderzoek. Sinds zeg maar het
war on drugs
van LSD, hè, met dat iedereen er gek van zou worden. En,
maar ik denk ook de harde aanpak die een beetje in de jaren 80 is ingezet op drugs, soms in het verdomhoekje te zetten. Die hebben dit veld natuurlijk wel ook een op flinke achterstand gezet.
Maar wat me dan ook fascineert is dat LSD en die paddenstoelen, dat werkt op een bepaald heel ander hersensysteem, veel preciezer dan ketamine. Wat zijn het? NDMA-receptoren waar het op werkt. Die zitten overal in het brein.
Ja.
Dus ja, hoe kan zoiets een specifiek effect hebben?
Wat doe je dan?
Ja. En, maar er is ook een onderzoek geweest waarin ze dus die mensen een bepaalde manier scande. Met alle verschillende hallucinerende drugs, ook LSD en psilocybine en ketamine. En dan keken naar...
Niet allemaal tegelijkertijd, toch?
Nee, nee, waren verschillende mensen. En dan keken ze naar de gevarieerdheid in hersensignalen. In hoeveel verschillende soorten... met een bepaalde wiskundige analyse ook van dat hersensignaal... van hoeveel verschil zit erin, hoeveel entropie zit er eigenlijk in... hoeveel wanorde eigenlijk. En dat bleek eigenlijk bij alle drie ongeveer hetzelfde te zijn. En dat is niet zomaar een grapje, want die wanordemaat is ook een... als je slaapt of als je bewusteloos bent... dan heb je zeg maar bewusteloosheid, slaap, gewoon bewustzijn en dan... zeg maar een soort uberbewustzijn van die geestverruiming. Dat loopt op, hè? Dus het is niet zomaar een maat. Het is echt een soort maat voor bewustzijn. Maar
dan,
dat
neemt
is helemaal...
dus, dan neemt die wanorde toe.
Ja, de wanorde. Dus je hebt heel veel, je hebt meer soorten gedachten, bij wijze van spreken, die ook een beetje los van elkaar beginnen te staan. Ja, dat vertaal ik dan maar. Maar dat is natuurlijk toch wel een beetje het idee wat erachter zit. Ja. Maar ook zo gek dat dan dat ketamine en de LSD... die op totaal verschillende wijze werken... op het hoogste niveau van meting... gewoon dat je kijkt van ja, hoeveel orde en wanorde is... precies hetzelfde is.
Ja, dat is ook gek. Maar ja, dat ketamine heeft bijvoorbeeld ook weer effect indirect... op dat serotoninesysteem. Dus alles grijpt zo in elkaar dat je niet...
Wat ik nog vooral wel heftig vind, is dat je kunt nog wel zien waar ketamine dan, aan welke receptoren het precies gaat zitten, waar het op gaat plakken, zeg maar, aan de zenuwcellen. Maar dat, je ziet dus aan de ene kant wel wat de moleculen doen. En helemaal aan de andere kant zie je wat het doet met mensen. Hè.
Dus en met gedrag
zegt,
eigenlijk.
Je zegt van mensen die er ontzettend van opknappen, die depressief zijn. Of mensen
kunnen
die
het, de trap op.
Ja, of mensen die het ontzettend leuk vinden om te gebruiken, gewoon als ze op een feestje zijn. Dus die twee niveaus, die zie je, die kun je waarnemen.
En ja, die snappen
kun je,
we eigenlijk.
Die kun je op zichzelf ook begrijpen. Maar wat er die hele reeks daartussen, die is eigenlijk, als ik goed heb geluisterd, nog helemaal niet zo duidelijk met wat er precies in het brein gebeurt. Welke zenuwcellen nou precies ervoor zorgen dat dat... neerslachtige gevoel van eerst wordt omgebogen in een beter gevoel. Dat is aan de ene kant ook wel frustrerend. Dat je aan de ene kant best wel veel weet en aan de andere kant best wel weinig.
Dat is eigenlijk enorme vooruitgang. Want vroeger was het natuurlijk ook wel zo. Dan, ik geloof dat in de jaren 40 ontdekt is, lithium. Of in de jaren 30 al. Ja, dat was gewoon, hey, geeft iemand lithium. Hey, depressie is over. Ja, ja. Verder, het had ook met zwarte gal en bruine gal het evenwicht ertussen kunnen verstoren. Dat had net zo goed gekund. En nu kunnen we dus op moleculair niveau, kunnen we een beetje begrijpen wat daar gebeurt. Maar hoe dat dan vertaalt naar een hersendeel of een... Want dat onderzoek waar ik net over sprak, daar waren ze heel verbaasd dat de bepaalde patronen die speelden zich onder invloed van ketamine zich af in het occipitale en het, daar aan de zijkant, hoe heet het ook weer?
Parietaal.
En dus twee hersengebieden doet er verder niets toe, die helemaal niet speciaal veel NDMA-receptoren hebben. En toch
NDMA.
NDMA-receptoren. Ja, het wordt steeds ingewikkelder.
Ja, maar het wordt steeds gekker, maar kijk...
Maar dat weten we wel. Dus ja. Ja, ik ben enorm hoopvol. Nog een paar honderd jaar en we hebben het echt door.
Ja, misschien wel. Maar wat ik eigenlijk bedoel is van dat serotonineverhaal leek zo rond. Weet je, je zei van er is een tekort aan serotonine, dus we voorkomen dat het lichaam te snel serotonine recycelt. Dat klopte helemaal bijna. Weet je, daar had je wel al die niveaus bijna bediend. En dat is dan, dat het dan toch niet het hele plaatje blijkt. En dat mensen er niet mee geholpen zijn. Dat het allerlei vervelende bijgevolgen heeft.
Ja, sommige mensen helpen het wel natuurlijk.
Ja, zeker.
Misschien hebben die dan wel het serotoninebrein.
Ja, maar ik vind dat het hele verhaal van zowel ketamine als SSRI's wel laten zien van... Ja, wat voor ingewikkelde systemen toch zijn die we niet helemaal begrijpen, maar waarvan we langzaam leren waar de knoppen zitten. Zo voelt het een beetje.
Ja, ja.
Maar ik weet niet of jij er ook zo tegenaan kijkt, Nicky, want jij hebt er het meeste...
Ja, en wat je tegenwoordig wat ze tegenwoordig denken is dat er bij depressie bijvoorbeeld ook disbalans is tussen activerende en remmende signalen. En daar past dat ketamine ook heel mooi bij. Want ketamine blokkeert dus het activerende signaal. glutamaat, daar werkt op. Glutamaat wil landen op een cel. Dat doet het op die receptor waar we het net over hadden. En ketamine blokkeert dat. Waardoor je, en dat is ook de verdovende werking die dat geeft. Het remt dus die activatie. En bij mensen met een depressie zie je dat daar een disbalans is. En ketamine zou daar dus op die manier bij kunnen werken.
Ja, we zijn ook alweer beginnetjes van een nieuw model, zeg maar. Ketamine wel goed in past.
Allerlei nieuwere theorieën, ideeën over hoe het dan zou kunnen werken. En waarschijnlijk is het alles bij elkaar. Maar die disbalans, dat is wel een belangrijke daarvan.
Maar dan bedoel je disbalans dus op moleculair niveau?
Ja.
In de cel.
Nou, en de netwerken ook. Ja, de prikkels en de zenuwoverdracht en de mate waarin hersencellen prikkels aan elkaar willen overbrengen.
Want ik heb ook wel eens begrepen dat een kenmerk van depressie is dat je heel veel sombere gedachten hebt. Maar dat als je echt gaat kijken, dat iemand die niet depressief is, die heeft ook veel sombere gedachten. Alleen, die heeft ook heel veel opgewekte gedachten daarnaast. En
dan middelt elkaar uit.
Ja, dat is dan denken de remming en stimulering. Maar het is heel echt van, is misschien wel erg simpel gedacht.
Ja,
ook met die toegenomen variatie door die hallucinerende middelen.
Kunnen we uiteindelijk stellen dat als het gaat om ketamine en hoe veelbelovend of niet het is, dat er, nou ja, voor mijn gevoel zitten we nu nog een beetje in een hypefase, weet je, van je hebt enthousiaste gebruikers, wetenschappers die ermee aan de slag gaan. Kun jij het, wat er hierna gebeurt, een beetje schetsen, het landschap, waar zitten we nu en waar denk je dat we over 10 jaar zitten? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, ik denk dat je gelijk hebt dat het nu een hypefase is. En dat zie je heel vaak bij middelen. Dan wordt er iets nieuws gevonden. En dan hebben we de heilige graal gevonden. En dit moet het zijn. En neem het allemaal. En wat dan altijd gebeurt, is dat er onderzoek gedaan wordt. Dat het toch allemaal niet zo zonnig blijkt. Dat het misschien bij een paar mensen wel werkt, anderen weer niet. Dus dat is heel. Dat kun je verwachten dat hier ook bij gebeurt. Dat zie je eigenlijk al een beetje. Want het werkt natuurlijk gewoon niet bij iedereen. Maar ik denk wel dat in de loop van de jaren, dat het snel gaat nu, dat het duidelijker wordt of dat werkt, hoe het dan werkt en in welke dosis. En ik denk ook dat ketamine heel erg kan bijdragen aan het begrip van wat er nou gebeurt bij een depressie.
Ja. Ja, en misschien is het nog goed om nog een keertje te benadrukken, is dat, dat we niet aanraden dat mensen hier zelf mee gaan experimenteren, maar dat ze zich kunnen aanmelden bij Schroevers.
Ja.
Bij het onderzoek. En dan
staat het nog open eigenlijk, dat onderzoek?
Ja, iedereen kan zich aanmelden. En dan er wordt gewoon gekeken naar je geschiedenis. En er wordt ook altijd een plan B gemaakt voor als ketamine niet werkt. Want dat is natuurlijk gewoon ook nog steeds zo dat het bij sommige mensen niet werkt. En ze kijken naar wat je al gedaan hebt, wat je nog eventueel zou kunnen doen. En dat onderzoek dat loopt bij 3 instanties. Bij Parnassia in Den Haag en dus bij het UMC Groningen, bij Schroevers en bij ProPersona in Nijmegen. En als je dan met ingesteld, dan kun je gewoon terug naar je eigen psychiater en dan moet je maandelijks, heb je contact met de onderzoekers, vul je in en elk half jaar meten ze allerlei dingen in je bloed om te kijken of die lever en die blaas nog in orde is.
Ja.
En dat is de weg om te gaan.
Ja, en dat
je kunt het beter niet zelf doen.
Nee, en dan is het in ieder geval ingebed in zowel de wetenschap als zeg maar de behandelaars van depressie. Verder is het ook goed om te benadrukken dat als je suïcidale gedachten hebt, 113 kan bellen. En dat je altijd hulp moet zoeken voor behandeling bij depressie. Dat hoef je niet alleen te doen. Ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Wil je nou meer weten over ketamine en de potentiële behandeling van ernstige depressie? Lees dan de wetenschapsbijlage van NRC dit weekend, want daarin heeft Nikki Korteweg een groot artikel over ketamine. En je kunt het artikel ook vinden op nrc.nl. Bedankt voor het luisteren. Wij waren Onbehaarde Apen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Laat ook eens een recensie achter, dat vinden we leuk. En die live show dus, 6 oktober in Nijmegen. Koop een kaartje. Micha Melita, bedankt voor de productie. En wij horen elkaar volgende week. Tot dan.
Thank you.